Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 121, daarvan het eerste en het tweede vers. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 121. Aan u zal achtereenvolgens voorgelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 13. Vervolgens een gedeelte uit Gods woord wat u kunt opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 22, van vers 1 tot en met 14. Wij herzeggen u Matteüs 22, van vers 1 tot en met 14. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens van de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 13, wat handelt van de volharding der heiligen. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val wederopgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtiglijk waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn des verzoenende Gods, waarvan de aanschouwing den godvruchtige zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en dat zij alzo te zwaardere kwellingen des gemoeds vervallen. Vervolgens Matteüs 22, daarvan de eerste 14 versen. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had en zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden smaadheid aan en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield en een stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom, gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderde allen die zij vonden, beide kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knessing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover deze schriftlezing.
Psalm 139, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij omringt mij, ga naar liggen, gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. Geen woord is nog mijn tong ontgleden, of gij weet al reeds mijn reed. Doorgrond mijn ken mijn hart, o Heer. De verse 1, 2 en 14 uit Psalm 139. Uw liefdegaven worden gevraagd. Extra collect is voor onze theologische school. Wij willen de collecte van hart in uw meldadigheid aanbevelen. De Heere zegene u en uw gave. Gemeente, ons is gelezen dat er een koning was die voor zijn zoon een bruiloft had bereid en zijn dienstknechten uitzond om de genodigden tot de bruiloft te roepen. Diep ingrijpend wat Christus zegt. Ze wilden niet komen. Ze hebben allemaal verontschuldigingen. God de Vader heeft zijn eeuwige Zoon een bruiloft bereid. En de dienstknechten worden uitgezonden om te roepen en om te nodigen. Gaat eens na in uw leven. En wat hebt u met de liefelijke nodiging van vanmorgen gedaan? Ze komen terug bij de koning en als die dat hoort, dan zegt hij: en toch wil ik voor mijn zoon die bruiloft houden. Ga nog maar eens uit en roept ze tot de bruiloft, zoveel als gij er maar vinden zult. En dan worden ze vergaderd, kwade en goede. En dan komen ze aan en de gasten die gaan eerst naar een kleedkamer. Daar worden ze gewassen en dan krijgen ze van de koning een ander kleed, want ze zullen straks de bruiloftzaal ingaan en daar past alleen maar het kleed van de koning. En dan zien we er één kinderen die loopt de kleedkamer voorbij. Die vindt dat niet nodig. Die vindt zijn eigen kleding net zo goed. En hij gaat aan de tafel liggen. En als dan alle dingen gereed zijn, dan komt de koning. En hij overziet de gasten. Alle hebben ze een bruiloftskleed aan, behalve die één. En de koning loopt naar hem toe: vriend, hoe zijt ge hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aan hebbende. En hij verstond. De dienaars worden geroepen hem met handen en voeten te binden en in de buitenste duisternis te werpen, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Want vele zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Gemeente, valt u God te voet? Want u reist naar de ontmoeting met God. Een eeuwigheid is aanstaande. Als de volgende maand het heilig avondmaal bediend wordt, hebben wij een bruiloftskleed nodig. Weet u wat het is? Dit bruiloftskleed, dat is Christus. Met zijn gerechtigheid, aangenomen door een waar geloof, het welk door de werken der liefde krachtig is en betoond wordt, openbaar komt. Gemeente, om aan het heilig avondmaal deel te nemen, heb ik dus het oprechte geloof nodig. U zegt, dat is duidelijk. Ons is nooit anders geleerd. Houdt u het vast? dat het heilig avondmaal voor Gods kinderen is. Voor de ware gelovigen. En nu gaan we vanavond met Heere hulp na. Hoe u nu kunt weten of u een waar gelovige bent. En wees dan eerlijk voor uzelf. En handel eerlijk met uw onsterfelijke ziel. Want vreselijk zal het zijn. Menen in te gaan en niet te kunnen. Werpt ze uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden voor eeuwig te laat. Gemeente, we zijn nog in het liefelijke heden der genade. In de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. En als u vanavond uw gemis opluistert, ga ermee de binnenkamer in. Mag u vanavond geloven dat God begon, ga diezelfde binnenkamer in. Leg u voor 's Heren aangezicht neer. En bedel, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij geleidt, de voorbereiding spreek van de vorige keer. Want arglistig is mijn hart, dodelijk is het meer dan enig ding. En wie zal het kennen? Gemeente, we willen niet hard zijn. We oordelen niet over het hart. We zijn geen hartenkenner, maar de Heere mocht ons als broeders getrouwmakende genade verleen. En als we vanavond naar aanleiding van ons leer- en troostboek, die zoveelzeggende vraag met het antwoord behandelen mogen, voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld, leg dan uw leven ernaast en volk van God. Ik hoop dat u vanavond een verlangen in uw ziel moogt ontvangen om op zijn tijd de dood des Heren te verkondigen en waarachtige geloofsgemeenschap met die schoonste aller mensenkinderen te oefenen. Want uit eeuwige liefde gaf hij zich over tot in de dood des kruises. En voor hij dat deed, zei hij, doe dit tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. We gaan naar zondag 30. De vraag met de antwoorden 80, 81 en 82. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu, naar zijn menselijke natuur, niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods, zijn vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. Daarom is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, dat zijn de huichelaars en de schijnheiligen, die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want al zo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. En daarom is de christelijke kerk schuldig, naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulke, totdat ze betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Nader onderwijs bij het heilig avondmaal, we letten ten eerste op een wezenlijk onderscheid, ten tweede op een noodzakelijke zelfbeproeving en ten derde op een schuldige plicht. Een wezenlijk onderscheid, vraag en antwoord 80. Een noodzakelijke zelfbeproeving, vraag en antwoord 81. Een schuldige plicht, vraag en antwoord 82. Gemeent, er wordt gevraagd naar een onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis. Let even op de woorden, het avondmaal des Heren avondmaal, het avondmaal wat de Heere heeft ingesteld. En de paapse mis is de mis die door de paus is ingesteld. En nu gaan we luisteren naar het verschil, want daar zit wel heel veel verschil in. Gemeente, als wij goed lezen, dan merken we direct waar het om gaat. We moeten de klemtoon goed laten horen. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Het avondmaal des Heren wijst er ons eenvoudig op dat het offer van Christus genoegzaam is. Daar kan niets bij, daar mag niets bij, daar hoeft niets bij. Het zou tot oneer van de middelaar zijn. Het zou erop wijzen dat zijn offer ongenoegzaam was. Het zou erop wijzen dat hij de waarheid niet sprak toen hij uitriep met grote stem: het is volbracht. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Nee, gemeente, het woord van de levende God predikt ons een volkomen zaligmaker voor volkomen zalig, voor volkomen zondaren. Het woord, het lieflijke evangelie bevat een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar. Er kan en er mag en er hoeft niets bij. Wat een les toch voor zondaren die nog zo in zichzelf zoeken alsof ze nog iets aanbrengen moeten. Maar dat kunnen wij niet en dat hoeft ook niet en dat kan ook niet en het mag ook niet. Nee, het werk van de zaligmaker is een volkomen werk. Een wedergeboren ziel is door God de Heilige Geest Christus ingelijfd. Dat gebeurt in het uur van de wedergeboorte. Christus, die de menselijke natuur aannam, de tweede persoon in dat goddelijke wezen, die God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God is, is om ons mensen en om onze zaligheid nedergekomen. Hij heeft zijn werk op aarde volbracht. En er stond een hemelgevaren vol eer. 22 ogen staarden de zaligmaker na. Met zijn godheid, majesteit, genade en geest is hij alomtegenwoordig. Zijn menselijke natuur is in de hemel. En het avondmaal zegt ons dat dat zo is. Het formulier leert de kerk dat ze zelfs niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn mogen blijven hangen. Maar hun zielen hemelwaarts moeten verheffen waar Christus is. Het avondmaal leert Gods kerk dat ze zullen zoeken en bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. De onderwijzer zegt vanavond dat Christus in de hemel aangebeden wil worden door zijn kinderen op deze aarde, door zijn onderdanen. Wat is dat toch ook een les, volk des Heren. Nu hoop ik dat niet alleen rondom het heilig avondmaal u de binnenkamer ingedreven wordt. We merken dat nog wel eens, dat wanneer het avondmaal er weer aankomt, dan schrikken sommigen. Enerzijds kan ik het begrijpen, maar aan de andere kant, hoe komt dat u dan schrikt? Als u daarvoor zou worden opgeroepen om voor God te verschijnen en voor de rechterstoel van Christus te komen, hoe zou het dan zijn? Dient niet uw hele leven een voorbereidingstijd te zijn? En wat is nu de voorbereidingstijd? Dat is een leven gebonden aan de genademiddelen in de binnenkamer om daar te beoefenen wat onze onderwijzer zegt, dat Christus in de hemel is en vandaar door zijn kerk wil aangebeden worden. En wat is dat? Een dierbare geloofsoefening om in de weg van het gebed gemeenschap te zoeken met God door die dierbare middelaar die de weg en de waarheid en het leven is. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En kerk, daartoe moeten wij in de binnenkamer zijn en onderzoek de schriften. Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Die zijn er die van mij getuigen. Het avondmaal. Een volkomen zaligmaker. Die naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde is. Die naar zijn menselijke natuur niet alomtegenwoordig is geworden. Die niet met en bij en onder de tekenen is naar zijn menselijke natuur, maar die naar zijn menselijke natuur in de hemel is. Wat zegt nu de mis? Dat we geen vergeving van zonde hebben, als Christus niet nog dagelijks van de mispriester geofferd wordt. Gemeente, we werken het niet nader uit. Het is dwaasheid, het is onschriftuurlijk, het is niet naar Gods woord. Dat offer, dat vloeit niet eens bloed als de priester de mis bedient. Maar als die zegt, dat is mijn lichaam, dan verandert de ouwel in een hostie, zeggen ze. Hostie betekent heel eenvoudig slachtoffer. En de hostie wordt op het altaar geofferd. En dat is veranderd dus in het lichaam van Christus. Wordt de hostie op het altaar geofferd, dan wordt het lichaam van Christus weer geofferd, zeggen ze. De gemeente die kijkt toe, de gemeente aanbidt de hostie die daar geofferd wordt. Nou, zeggen ze, dit offer is nu een aanvulling op hetgeen op Golgotha heeft plaatsgevonden. Dat is nodig, willen wij vergeving van zonde hebben. En Christus is lichamelijk onder de tekenen dus aanwezig, veranderd in. En daarom moeten die tekenen aangebeden worden. En zo is de mis niet anders dan een verloochening van de enige offerande van Christus, het lijden en sterven van Christus, en is het een vervloekte afgoderij. Opletten, de opsteller wil niet één mens veroordelen, vervloeken. De onderwijzer vervloekt wel. De leer die het enige offer van Christus ongenoegzaam maakt. En de leer die zegt dat we die ouwel moeten aanbidden. Een vervloekte afgoderij. Ach, wat een arme leer. Waarin wij, waarin de mens, waarin de mispriester nog wat moet doen, opdat de arbeid van de dierbare Christus niet genoegzaam zou zijn. Het heilig avondmaal, onze tweede gedachte. Nader onderwijs, voor wie is het ingesteld? Gemeente, het is het brood voor de kinderkens. De Heere Jezus zegt tegen die Canaanese vrouw, dat kan ik toch niet nemen en de hondekens voorwerpen. Nee, het brood aan het avondmaal is het brood der kinderen. Het is het brood voor Gods kinderen. Dan moet ik een kind van God zijn om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Dan moet ik wederom geboren zijn. Dan moet ik uit God geboren zijn. Eenmaal geboren is gewis verloren. Tweemaal geboren, uit God geboren, is heil beschoren, is uitverkoren. Daar gaat het om, gemeent. Zeker voor het heilig avondmaal is zo nodig wat Christus tegen Nicodemus zei. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat is die wedergeboorte en die vernieuwing en die nieuwe schepping en die opwekking van de doden en die levendmaking van waar zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, welke God zonder ons in ons werkt. Het is een bovennatuurlijke, zeer krachtige, tegelijk zeer zoete, onnaspeurlijke werking van God, de Heilige Geest. Er moet een wonder in ons leven hebben plaatsgevonden, anders zijn wij nog in Adam en niet in Christus. Wij moeten wederom geboren worden, wil het goed zijn. Wij moeten wederom geboren worden, willen wij aan het heilig avondmaal mogen deelnemen. In de wedergeboorte plant God de Heilige Geest het oprechte geloof in het hart. Dan wordt een zondaar Adam afgesneden, Christus ingelijfd. Met minder kan het niet, gemeente. Ik heb een bruiloftskleed nodig om aan het heilig avondmaal deel te mogen nemen. Ik moet wederom geboren worden van een kind des torens, aangenomen tot een kind Gods. Wil het goed met mij zijn of weg en reis naar de eeuwigheid. Onze kanteken, onze onderwijzer noemt drie dingen. En u kent het, gemeente, het is heel eenvoudig. De drieslag, zo wij die zo kennen. Hoeveel stukken zijn ons nodig te weten om wel getroost te leven, zalig te kunnen sterven. Hier komen we het ook tegen, maar in het licht van het heilig avondmaal. Ik moet weten hoe groot mijn zonde en ellende is. Ik moet weten hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost kan worden. Ik moet weten hoe ik God voor zulke verlossing zal kunnen dankbaar zijn. Dus als de onderwijzer ons gaat uitleggen voor wie het heilig avondmaal des Heeren ingesteld is, dan beginnen ze met het eerste die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. gemeente, van nature behaag ik mezelf. Van nature zeg ik niet zomaar, ik ben de voornaamste van de zondaren. Van nature verootmoedigen wij ons niet voor God. Van nature liggen wij niet in de binnenkamer te bedelen en te smeken om genade en om vergeving en om verzoening. Dan behagen we onszelf zo graag. We vinden onszelf nog wel redelijk goed. We begrijpen niet als gepredikt wordt wie een mens is geworden door zijn diepe val in Adam. En dat hij totaal verdorven is en onbekwaam is tot enig geestelijk zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Die zichzelf vanwege hun zonde mishaag. Dus gemeente, dan is die wedergeboorte weer nodig. In de wedergeboorte komt God de Heilige Geest wonen in het hart, zegt ons doopsformulier. En die Heilige Geest die gaat een zondaar levend maken, overtuigen, overreden van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hoe doet de Heilige Geest dat? De Heilige Geest stelt ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Van nature, zegt Paulus, wist ik niet eens dat begeren zonde was. Zo de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar toen het gebod gekomen is, toen is de zonde levend geworden. Gemeente, als God de Heilige Geest de geboden gaat schrijven in de tafelen van mijn hart, dan kijk ik in het gebod. Dan kijkt het gebod mij aan. Dan wordt de wet Gods heilige wet. Dan ga ik zien wat de geboden betekenen. Dan ga ik zien dat ik tegen die geboden gezondigd heb. Dat ik dat gebod overtreden heb. Door de ingestorte liefde in het hart wordt die zonde tot smart. Die gaat pijn veroorzaken. Die zonde veroorzaakt de zonde veroorzaakt droefheid. De zonde veroorzaakt dat hartelijke leedwezen. Dat wij God met onze zonde vertoornd hebben. En we gaan die zonde ook hoe langer hoe meer haat en vlieden en verlaat. Dus onthoud het, gemeent. Door de wet is de kennis der zonde. Als ik geen kennis heb gemaakt met Gods heilige wet, wanneer de Heere me nog nooit plaatste voor de spiegel van zijn heilige wet, kom dan niet aan het heiligavondmaal, want dan vergist u uzelf. Maar God gaat door zijn geest een zondaar overtuigen. En zonde wordt zonde tegen God. De zonde gaan we kennen in haar ware aard en karakter. Want de zonde is God onterend. De zonde is zielsverwoestend, de zonde is godenbeledigend, de zonde is gruwelijk, is afschuwelijk, de zonde is zo bitter. En er dan achter te komen dat ik enkel zonde ben. Maar daar kom ik zo op terug. Gemeent, het werk van God de Heilige Geest is een zondaar te doorsteken en te doorpriemen, net als bij die pinksterlingen. En dat kan bij de een van Gods kind in dat beginnende leven heel krachtig gebeuren, terwijl een ander van Gods kind door de liefde wordt getrokken, lange tijd zomaar in die eerste liefde kan blijven en de Heere met ingespannen krachten bij dag en bij nacht zoekt, kan zelfs jaar in jaar uit wel zo zijn. En het woord, dat is zo aangenaam en zoet. En in de kerk wordt van de daken gepredikt wat er in de binnenkamer geschiet. De Heere heeft met elk van zijn kinderen een onderscheiden weg. Maar luister, Al bent u nog zo door de liefde getrokken en ingewonnen, er komt een tijd als het het werk Gods is, dat de Heere toch het gemis al meer gaat openleggen en dat u gaat zien wat de oorzaak is en dat u gaat leren, gij hebt twee boosheden gedaan. Gij hebt de God des levens verlaat. En gij hebt bakken uitgehouwen, gebroken bakken, die geen water kunnen bevatten, maar waarbij uw zielen versmachten van dorst. Dan gaat de Heere toch het bestaan openleggen. En zo iemand gaat ook leren, onbekwaam tot enig goed te zijn, geneigd tot alle kwaad. Voor zo iemand wordt zalig worden ook totaal onmogelijk. En gemeente, als we dat nu niet kennen, dat zalig worden een totale onmogelijkheid voor ons geworden is, kom dan niet aan het heilig avondmaal. Want dat leert God al zijn kinderen. We kunnen onszelf toch niet bekeren. Zalig worden is toch een eenzijdig godswerk. We veroordelen allemaal de mis. Nou blijf dan ook met die andere zijde wel staan. Dat wij een zaligmaker nodig hebben. Willen wij zalig worden? Dat is toch eenvoudig. Wat doet de Heere nu daartoe? Niet alleen aanvankelijk overtuigen en overreden en ons plaatsen voor de spiegel van de wet. En dan ga ik mezelf reformeren. En de wilde haren gaan eraf. En de takken die gaan eraf misschien. Tot ik een stam overhoud en er dan achter kom dat de wortel niet deugt. Ik heb vanmiddag gezegd, als de Heere ons bestaan openlegt, dan tilt de Heere niet alleen het deksel van mijn hart, maar mijn boze hart heeft een dubbele bodem. En dat tweede deksel moet ook opgelicht worden. En dan gaat God me leren wie ik ben. Van nature geneigd God en mijn naaste te haat. En wat een bittere, smartelijke les in het leven der genade. Dat ik van een lieve zondaar een grote vijand voor God ga worden. Begrijpt u het? Een goddeloos monster. Minder zonde doen, groter zondaar worden. Keurige man voor het oog, maar van binnen een gans bittere gal, samenknoping van ongerechtigheid, een bron van wanbedrijf, waaruit de zonde altijd als opwellend water uitspringt. Ach, wie ben ik geworden in mijn diepe val, waar ik de God des levens heb verlaten. Luistert u, de Satan ben toegevallen. Die mensenmoorder van het begin, de vader der leugenen. En daarom heb ik zulk een verschrikkelijk bestaan. Gemeend, het formulier is niet overdreven. Als het ons zo liefdevol vol voorhoudt, een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking kwenste. Dat elke avondmaalganger het dus meenam. Ik stap er zo gemakkelijk overheen. Maar God leert het zijn kerk. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. En daarom wordt er uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Daarom lig ik om eigen schuld verloren. Daarom ben ik enkel zon. Daarom vermeerder ik dagelijks mijn schuld. Daarom kan ik voor God niet bestaan. Daarom zijn al mijn gerechtigheden voor God een wegwerpelijk kleed. En dan wordt zo waar wat er hier staat. Dan ga ik mezelf mishagen vanwege mijn zon. Ik ga me voor God verootmoedigen. Ik ga me hoe langer hoe meer verfoeien in stof en in as. Ik weet niet hoe laag ik in de binnenkamer wel buigen wil. Hoe schaam ik me voor de Allerhoogste om wie ik ben en wat ik in Adam geworden ben. Dit is niet zomaar iets, gemeente, wat net toevallig in de dogmatiek staat of zo. Maar dit is de doorleving van de ziel. Een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich voor het aangezicht Gods verootmoedigen, mishagen, verfoeien. Ze gaan zichzelf veroordelen, kent u het? Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om die verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat worden ze. Arme, ellendige, doodschuldige zondaren die het niet meer weten en in de binnenkamer als een zwaluw liggen te piepen en als een duif liggen te kirren. En die roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Zou het voor mij nog kunnen? Kan ik nog zalig worden? U begrijpt, aan het avondmaal. Dat kan toch niet? Daarom is er meer nodig. En nochtans vertrouwen. Dat is geen oppervlakkig aannemen, dat is duidelijk. God opene onze ogen wanneer we onszelf bedriegen en oppervlakkig een Jezus van 5 letters hebben aangenomen en menen het waarachtige geloofsvertrouwen te bezitten. Ik wil niet hard zijn. Ik wil niemand tegen het hoofd stoten. Maar ik wil u eerlijk behandelen. Op reis naar de eeuwigheid. Op reis naar de ontmoeting met God. Want dan is het van 2-1. En God ziet naar waarheid in binnenst. Dit is geen oppervlakkig aannemen. Een nochtans vertrouw. Zit nochtans des geloofs. Zit nochtans van Gods eeuwig welbehagen. Die een zondaar niet in de diepte gaat brengen om hem daar in de ellende te laten. Maar als God een zondaar gaat overtuigen, gemeente, dan doet God dat met zulk een heerlijk doel. Omdat hij de zoon van zijn eeuwig welbehagen verheerlijken zou. Hij is de enige middelaar die zich van eeuwigheid borg stelt en in de volheid destijds gekomen is om de deugden van zijn vader te verheerlijken. En die middelaar die moet door het geloof gekend worden. Wil het goed met mij zijn en wil ik met vrucht aan het heilig avondmaal deelnemen en nochtans vertrouwen. Luister, het u van de wedergeboorte plant God het oprechte geloof door zijn geest. Dat geloof dat is kennen, dat is toestemmen, dat is vertrouwen. Ik begin God te kennen, ik begin mezelf te kennen. Ik begin mijn zonde en schuld te kennen. Ik begin de waarheid toe te stemmen. De waarheid van Genesis 3. De waarheid van mijn diepe val. De waarheid dat de bezoldiging der zonde de dood is. De waarheid dat ik voor God niet kan bestaan. De waarheid dat al mijn gerechtigheden voor God een wegwerpelijk kleed zijn. Dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Dat ga ik toestemmen, dat wil ik onderschrijven, dat ga ik beamen. Kennen, toestemmen, vertrouwen. Wat is dat toch een zoet iets in dat waarzaligmakende geloof dat in de wedergeboorte in de ziel gelegd wordt. Een zondaar kan niet zo van zonde worden overtuigd of ze blijven op God gericht. In hun zonde en ellende begeven ze zich tot God ter genezing, om door hem geholpen te worden. Vat u dat? dat vertrouwen, dat wordt in de wedergeboorte in de ziel gelegd. Daarom zoeken ze, daarom roepen ze, daarom piepen ze, daarom keren ze. Daarom houden ze niet af, of laten ze niet af om hart en hand en oog op te heffen naar omhoog. Daarom gaan ze naar de kerk, daarom onderzoeken ze de schrift. Daarom liggen ze in de binnenkamer te worstelen. Dat vertrouwen, de liefde uitgestort in het hart, de geest overtuigd. O, wat een strijd in het leven. De Heere is het zo waardig, gediend en gevreesd te worden. Zij zijn een zondaar. Dat verlangen in de ziel om in een eerlijke weg bekeerd te worden. En dan zo onbekeerd te zijn. Nochtans vertrouwen. Ach, gemeente, weet ge, wanneer God door zijn geest zondaren overtuigt, dan gaat die geest ook iets meer doen. Dat schone hoofdstuk, wat we altijd ook met onze belijdeniscatechisanten doornemen, dat de geest niet alleen overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, die geest die gaat in al de waarheid leiden. Ze gaan de waarheid hoe langer hoe meer toestemmen. Maar in de waarheid staat ook dat lieflijke evangelie. Die blijde boodschap die ons ervan overtuigt dat er bij God raad is voor radelozen. Dat er bij God vergeving is voor de voornaamste van de zondaar. Dat God hulp heeft besteld bij een held, een verkorene uit het volk verhoogd heeft. Vat u gemeend. O, dat nochtans des geloofs, dat is een geloofsvertrouwen. Dat niet alleen het ene zo van harte gaat toestemmen, maar dat gaat aan het andere hangen, gemeente, om het niet los te laten. Vat u dat? Het evangelie. Wat spreekt van die dierbare middelaar Gods en der mens, de Heere Jezus Christus. En o, dan horen ze het evangelie verklaard. Dan horen ze Christus prediken. Dan lezen ze van hem en o, hun hart schrijft. Want het gemis, dat is veel groter dan het bezit. Wie is hij toch, die dierbare Christus? Kom, gemeend, zegt de Heere niet vanmorgen, wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einen der aard, want ik ben God en niemand meer. O, die de heiland is, is God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Maar hij nam de ontluisterde menselijke natuur aan. Zijn naam is Jezus. Dat is zalig maken. Hij is de middelaar. Zo uitnemend gepast. Omdat hij en God is. En mens geworden is. Om tussen die twee ongelijke partijen in te gaan staan. Hij is op de aarde gekomen. Om het ganse verlossingswerk te volbrengen. Dat deed hij uit eeuwige liefde tot de deugden van zijn vader. Dat deed hij uit eeuwige liefde tot zijn bruidskerk. Hij betaalde de losprijs. Hij gaf zijn ziel tot een rantsoen voor velen. En naar de mate nu dat evangelie ontsloten wordt, hunkert de ziel om die Christus te kennen, die gestalte verkrijgt in het hart. En wanneer het God behaagt, het licht van zijn lieve geest op de middelaar te laten vallen. Trap en mate onderscheiden. Maar dat weet een ziel wanneer Christus tot de ziel gebracht wordt. En de middelaar gaat spreken in het hart. En ze zijn stem mogen horen van binnen in de ziel. Want gemeente, dan komt hij, verklaart hij zichzelf. Wordt de middelaar gekend in zijn gewilligheid. Wordt hij uitermate dierbaar voor de ziel. Wanneer het God behaagt zijn zoon te openbaren, dan komt daar zulk een andere gang in uw leven. Ach ja, dan is het hem te doen om de waarachtige geloofsgemeenschap met Christus, die de middelaar is, om nu bij hem te zijn. Rabbi, waar woont gij? En ze bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. En daar hebben Johannes en Andreas zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Toen hadden ze alles gemeend. Vol is vol. En als het geloof een oefening is, is er in het geloof geen twijfel. Toen hadden ze zo avondmaal kunnen houden. Met hun meester. De tijd was er nog even niet. Maar dat geloofsvertrouwen, dat richt zich op hem. En wat doet nu dat geloofsvertrouwen, gemeente? Ze willen niet één woord van zijn gezegende lippen missen. Wat wordt hij dierbaar wanneer dat woord spreekt van hem. Onthoud dat nu maar, want ze gaan toch zeggen, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En vraag, vat u nu gemeente, waar gaat het nu zo'n ziel om, die zo is overtuigd, die zo is overreed, die zo is ontdekt? Dat was niet zo moeilijk waar het de discipelen omging. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En daar spreekt hier de onderwijzer van. En natuurlijk moet de kerk erin onderwezen worden in welke weg nu God de zonde vergeeft. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En nu kan God door de bediening van zijn geest dat zondepak niet te zwaar laten wegen, om de zonde maar te doen buigen en te laten bukken in het stof, dat ze de zonde last niet langer zouden kunnen dragen, het gemis ondraaglijk en onhoudbaar zou worden, en dat de ziel zou haken naar die vergevende kracht van het dierbare bloed des lams in hun ziel te mogen voelen, te ondervinden. Want daar staat het. In deze wordt uw vergeving van zonde verkondigd. Een iegelijk die in hem gelooft, die zal vergeving van zonde ontvangen door het geloof in zijn naam. En gemeente, om nu heilig avondmaal te houden, dan is kennis van Christus nodig. Zulk een ziel die weet waarom hij Christus nodig heeft. Zo'n ziel kan niet meer zonder Christus. Daarom is dat ook geen oppervlakkig aannemen of niet zomaar een oppervlakkig geloof. Wel nee, ze vluchten tot die dierbare Christus. We hebben het vanmorgen gezongen. Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smart, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt. En als dan verklaard wordt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde, voelt u dat de ziel haakt naar de toepassing van dat bloed? Een ander die mag zo horen, want te die dagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Gods volk in ons midden, gemeente, dat mag er zijn. En werkelijk, als ze eens bij hun hart zouden zijn, wat is nu zo'n zoete tijd vaak voor de ziel? Natuurlijk, de adventsweken zijn hen zo dierbaar. En dat lieflijke evangelie van de geboorte van de zaligmaker. Wat nuttigheid geeft u de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Dat hij onze middelaar is. Die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Voor het aangezicht Gods bedekt. En toch is er dan door de ontdekkende werkingen van Gods geest. In de lijdensweken een volk. Dat begeert die Christus hoe langer hoe meer te kennen en te volgen, omdat ze zo gevoelen dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden en dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kan betaald worden. Luister, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. Er staat niet, lees Justus Vermeer onder andere, zo kostelijk als het gaat over vraag en antwoord 81. Dan staat er niet dat ge deze belofte gewis gelooft. Ach, het heilig avondmaal is niet alleen voor een verzekerde christen, die zeggen mag, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Het heilig avondmaal is voor die zielen die erachter beginnen te komen, dat ze midden in de dood liggen. Maar waar de weg der zaligheid in Christus is ontsloten en hun leven een en al een toevlucht nemen is, net als met die bloedvloeiende vrouw, deze van Jezus horende. En daar komt ze om de zoom van zijn kleed aan te raken. Is het uw leven? Ach, als het geloof in oefening is gemeend. Want ze zei, indien ik alleen maar, dat nochtans des geloofs, indien ik alleen maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, ik zal genezen worden. Voelt u? En ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die overblijvende zwakheid geeft de kerk veel strijd. Verslagenheid. Wat zegt het formulier? We komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Maar indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Dat predikt het heilig avondmaal. En dan begeren ze hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Dat is het stuk van de dankbaarheid. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Maar die hypocriet en die zich niet met ware harten tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. Niet het, een ernstig genoeg, een nauw onderzoek. Hebt u het bruiloftskleed? Hongert en dorst u naar de gerechtigheid van Christus? Want tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden, ge kunt in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Maar de gerechtigheid van Christus is overvloediger. Het evangelie geopenbaard. In de tekenen van brood en wijn afgebeeld. Opdat de ziel zou staan. Naar dat bruiloftskleed. Naar de toepassing van die borg- en bloedgerechtigheid. Om voor God te kunnen bestaan. En u mag het avondmaal dienen. Om dat geloof daartoe te versterken. Daartoe is het ingesteld. Om Christus te gedenken. Om het geloof te versterken. Het is tijd. We gaan eindigen. Beproeft u zelf. Onderzoekt u zelf. Of ge in het geloof zijt. Gemeente, nog wordt ons dit gepredikt, dat die enige middelaar nu alles heeft gedaan, en al had u al de zonden van Adams nakroost samengebonden, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. U kunt uzelf niet genoeg mishagen. U kunt niet genoeg de toevlucht nemen tot hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Psalm 101, de versen 1 en 2. Psalm 101, het eerste, ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Vers 2, ik zal met verstand de weg betreden der vrome. Psalm 101, de versen 1 en 2.
Thank you.
ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.